Welkom bij de Voedselbos podcast. Ik ben Louis de Jager en ik ben hier met je heerlijke Food Forest snack. Ik neem je graag mee naar de kruisbessenproeftuin met Mark Geens. Druiven kweken in je voedselbos.
Dat zijn hier wel vrij mooie druiven, hè? Ga je daar wijn van maken? Of,
Eigenlijk zijn het tafeldruiven.
Tafeldruiven?
Eetdruiven.
En het verschil? Is er verschil?
Ja. Eigenlijk een wijndruif heeft een compacte tros. Eigenlijk dit is een wijndruifje dat je kan eten. Dit is eigenlijk wel een wijndruif, deze. Je ziet dat is een vrij compacte tros.
Ja.
Ja, deze is nog niet zo ver, maar die zit veel losser.
Ah ja.
Dus bij een tafeldruif zijn de druiven los van elkaar. En kun je eigenlijk één bolletje eruit halen zonder een ander te beschadigen.
Ja.
Dus bij een wijndruif hebben ze graag compacte trossen, omdat die moeten, ja, ze plukken ze. Ze moeten dan nog naar de perserij, dus al die zaken, dus om die reden. Ja. Dat is het verschil. Plus dat gemiddeld genomen, ik spreek van gemiddelde, hè, want ras per ras is verschillend, is een wijndruif iets, bevat iets meer suiker, dus is iets zoeter dan een tafeldruif. Klinkt raar, maar het is wel zo.
Ja, het klinkt contra-intuïtief, hè?
Ja, maar en de tafeldruiven zijn over het algemeen veel dikker als individuele druif.
Dat is nodig, anders al die kleine druifjes, irritant is dat niet.
Wel ja, vandaar, maar ze zijn best lekker ook. Ja. Dus op dat punt is er geen verschil, maar je kan van tafeldruiven ook wijn maken. Dat doen we zelf ook, maar, of sap of zo. Hey. Maar het probleem is dat je bij slechte zomers vaak net te weinig suiker hebt.
En te veel water of zo dan?
Wel, eigenlijk ja, dat er te weinig suiker in de druiven zit, dat je iets suiker moet bijdoen om aan voldoende alcohol te komen, om de wijn goed te bewaren.
Allee.
Als je natuurlijk met 9 graden, wat al voldoende is, tevreden bent, dan lukt het altijd.
Ja, moet er
mee. De meeste mensen willen 12, 13 graden in de wijn stoppen. En, ja,
dus dat is wel een genoeg alcoholpercentage hebben om de wereld eventjes te vergeten. Hè.
Klopt. Ik zei het, en wij testen de druiven echt op ziektevrijheid. Dus dat ze eigenlijk geen schimmels krijgen. Dus ook, we hebben er een heleboel in de serre die eigenlijk die bij ons nooit ziek worden over de jaren. Dus we hebben.
En de buitendruiven, heb je ook speciale rassen gekozen die ziekteresistent zijn?
Eigenlijk verschuiven wij het gamma continu.
Ja.
Dus dit wordt vaak als een beetje een referentie gezien. Dornfelder, zo wijn wordt wel als wijn en als eetruif gebruikt.
Dornfelder.
Ja, en Boskoop Glory, dat zijn bij ons de basis. En die worden elk jaar toch wel gedeeltelijk aangetast door meeldauw. Dus bij ons is dat de basisreferentie, daar leggen wij de lijn.
Ja.
En dus een ras dat minder aantasting vertoont, is voor ons oké.
Ah,
dus wij zijn niet tevreden. In mijn eigen tuin zou ik nooit een Dornfelder nog of een Boskoop Glory zetten. Vrijstaand in de tuin zoals hier. Zetten ze tegen een muur op een beschutte plek, dan is het schimmelverhaal zelden een probleem.
Oké. En dus je gebruikt die twee als referenties
om de rest mee te vergelijken. Ja.
En welke zijn dan beter dan die twee?
Oh, er zijn er tientallen. Dus
zeg er een stuk of tien?
Ik ben heel tevreden over Sophie bijvoorbeeld, Kodrianka, Arcadia, Evita, er zijn er eigenlijk tientallen op te noemen. Dus je hebt in Duitsland een
organisatie. Dat zijn allemaal buitendruiven?
Allemaal buitendruiven. Wij hebben Kodrianka bijvoorbeeld ook in de serre staan, dan is die al midden augustus rijp met heel grote, echt grote druiven. En die is praktisch pitloos, want dat is dan het andere verhaal.
Ja, juist.
Dus je hebt er met pitten, zonder pitten, pitarmen. Dus, dat is zo klassiek, je hebt drie kleuren, drie kleurgroepen. Je hebt eigenlijk alles wat puur wit-geel is en dat noemen wij witte druiven. Dan heb je de echt blauwe druiven, de diep blauwe druiven en al daartussen noemen we roos.
Ja.
Dus, die kunnen rood zijn, die kunnen een beetje naar de paarse kant zijn, maar eigenlijk als ze niet die blauw zijn, dan noemen we het roze druiven. Dus ja. Maar je hebt echt ook mooie roze druiven, zoals Heike bijvoorbeeld. Anja, dat zijn goede druiven, die zijn en beide nog pitloos ook. Dus.
Ja. Oké. Okay. Sorry dat ik je daarnet onderbrak. Je zei iets van dat je contact had met een Duits onderzoeksinstelling?
Well, nee, maar je hebt in Duitsland een organisatie, dus die noemen dat, en dat is eigenlijk die promoten de Piwi-druiven, zoals het noemt.
Piwi?
Dat zijn de schimmelvrije pilsvierderstentveeige druiven. Dus dat zijn druiven die eigenlijk van nature resistent zijn tegen schimmels. En de meeste die wij hier staan hebben, zijn eigenlijk van, of heel veel van de druiven die wij staan hebben, zijn van daar afkomstig. Hoewel tegenwoordig er ook heel veel druiven komen van Oost-Europa.
Hmm.
Dus Moldavië en zo is een heel goed land mee aanvoer. Ook Rusland komen nieuwe dingen binnen.
Ja.
Dus die markt is nu veel meer open dan 20 jaar geleden. en komen er ook dingen en dan zie je ook dat er weer nieuwe kruisingen gemaakt wordt tussen die druiven en wat er hier al is. En dus het gamma wordt eigenlijk continu vernieuwd.
Ja.
Die komt, ik noemde dat net Codrianca, die komt uit Moldavië.
Dus. Klinkt zo'n beetje
ja.
Oosters.
Met Frumoze Alba, heel populair in Roemenië. Heel mooie druif, praktisch pitvrij, dus
ja.
Laat rijpen buiten.
Ja, tof. En als je dat buiten kweekt?
God, er zijn veel technieken. Deze druif die hier staat, dat is op een paal.
Ja.
Dus wij noemen dat de paalsnoei, een cordonsnoei eigenlijk. Dus dan ga je de tak, dan ga je ze eigenlijk driedimensioneel kweken. We hebben er staan in wat ze in Frankrijk geosnoei noemen, dus van die snoeren op draad.
Ja.
Dat zijn een boel technieken. Dat hangt een beetje af van de ruimte. Je kunt ze tegen een muur zetten. Het hangt af. Wij hebben gekozen vaak op snoer, omdat je dan per meter een andere druif kunt, heel makkelijk een andere druif kunt zetten en ze toch volledig laten uitgroeien.
Op die manier dan?
Op die manier. En als je dan ziet, elke zijtak mag een tros dragen. Dus ja, dus, hier hangen nu twee trossen aan. Dus wij gaan dan eigenlijk selecteren welke tros het mooiste is.
Ja.
En dus die ziet er duidelijk beter uit, dan knippen we die terug.
Maar. Okay.
Die gaat eraf. Wij laten maar één tros per zijtak staan. En je ziet ook dat we hem getopt hebben. Dus wij zijn eigenlijk heel de zomer bezig met de druiven te toppen.
Ja.
En de okselscheuten nemen we weg. Hè. Dat noemen we dieven. Ja, dat is dus dit. Hè.
Dit hier doe je weg?
Ja, gewoon met de klik breekt dat uit.
Ah, ja. Dus die mag ik hier ook weg doen?
Ja.
Klik.
Ja, en hop. En voilà. Dat is het. En dus hier zie je ook, daar zit zo'n natrosje. Dat knippen we er gewoon af.
Ja.
En dat is het. En de eindtop, die is getopt en dat gaan we nog eens doen. Dus elke keer dat die uitloopt, toppen we hem terug.
Ja, als het is niet dat een mira weg kan doen bijvoorbeeld.
Nee, dus afhankelijk van, er zijn manieren die zeggen 2 bladeren, 1 blad, 3 bladeren. Wij gaan voor een techniek 7 bladeren in totaal.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus.
Ja, kan dat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ah ja, niet de blaren.
De knoppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat zijn dus ook meestal de bladeren. Hè, dus.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dat is onze techniek. En dan visueel snoeien we die dan bij. Ja. Je ziet, dan moet ik mijn hoge snoeischaar nog verpakken. Daar kon het niet bij.
Ja, druivenstruiken, zijn er bepaalde gronden waarop dat heel moeilijk is om te telen?
Eigenlijk, wij werken meestal met geënte druiven. En de onderstammen die zijn meestal gekozen zodat ze zowel op drogere zandgronden of armere zandgronden, afhankelijk hoe je het wil zeggen, en de vochtigere kleigronden kunnen groeien.
Maar je hebt vochtige kleigronden hier?
Ja, wij hebben hier vochtige kleigrond en de meeste druiven die wij kweken zijn eigenlijk, laten we enten bij iemand in Duitsland.
Mag.
Dat doen we niet zelf, omdat die zijn erin gespecialiseerd, die doen dat met de tienduizenden.
Ja.
En wij moeten dat met de tientallen gaan doen per variëteit, dus vandaar.
Maar kan je dat ook in de handel kopen, bijvoorbeeld speciaal geënt voor zware kleigronden?
Ja,
ah, ja.
Eigenlijk, er zijn enorm veel onderstammen. Dat is een selectie die ontstaan is na de Phylloxera-aantasting eind 1900 zeker? 1800, sorry. Met die eeuwen. Eind 1800 is Phylloxera uit Amerika gekomen, dat is de druifluis. En dus die maakte dat. Dus die luis die leeft voor een deel van zijn stadium op de wortels van de druif. En die zuigt die wortels leeg en dan sterft de planten af.
Maar.
En dan heeft men ontdekt dat in Amerika de wilde druiven daar van nature resistent tegen zijn. En dan is men begonnen met die te enten. He, dus de Europese rassen te enten op die Amerikaanse onderstammen. En ondertussen is er een industrie aan onderstammen ontstaan.
Maar,
Er zijn er voor kalkgronden, zijn er voor allerlei type gronden, heel gespecialiseerd, vooral belangrijk voor wijn. Voor de tafeldruiven, omdat wij in België zitten met toch een verscheidenheid aan bodems, proberen we eigenlijk maar met een stuk of 4 onderstammen te werken.
Ja. En zijn er bepaalde tips die ik kan geven? Dat stel je voor, ik wil... druiven is teruggekomen voor echt specifiek voor zware kleigrond. Welke handelaar je dat dan kan vinden of kan je dat overal vinden?
Wij werken met een onderstam die eigenlijk daarvoor geschikt is. Eigenlijk
hoe heet
automatisch. Die? We hebben de 125 AA bijvoorbeeld, de Binova. Dat zijn zo klassiekers, er zijn er nog maar. Er komen continu nieuwe bij ook. Dat laten we voor een stuk aan de enter over. Hij weet wat wij willen. Zij krijgen toegang tot die onderstammen. En dat is hun wereld en voor mij is het soms zo van, hey, die ken ik niet, dat ik moet opzoeken wat er binnenkomt om de eigenschappen te kennen.
Oké, tof. Ja, merci. Ik heb veel bijgeleerd over over de druivenstruik, denk dat,
geen probleem. Ja,
dat er waarschijnlijk nog veel meer bij te leren valt.
Dat stopt maar, nooit.
Dat is met alles zo zeker?
Ja, dat stopt nooit.
Alright.
Zoals u weet is het mijn missie om zoveel mogelijk voedselbossen in deze wereld te zetten. Om van deze wereld een mooiere plek te maken, maar ook een duurzamere plek. Nu, we hebben een leger nodig aan voedselbosontwerpers om dit mogelijk te maken. En ik leer jullie dat via een gratis opleiding die je kan volgen via Commensalist YouTube channel. Ik heb ook een boek geschreven, Ontwerp je eigen voedselbos, die te verkrijgen is in de Betere Boekhandel. We hebben ook een documentaire die gaat over voedselbossen. Het heet gewoon Food Forest, heel simpel. En je kan uiteraard ook een opleiding volgen bij ons. Dus mogelijkheden genoeg, betalend, gratis, om jezelf te verdiepen in voedselbossen en zelf het verschil te kunnen maken. Alright, tot de volgende aflevering. Ciao, kus!